Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de handelstarieven die Trump over de hele wereld heeft uitgestort. Versterkt of verzwakt dit juist de geopolitieke positie van de Verenigde Staten? Wat is de logica hierachter? En wat moet Europa nu doen? Ik doe dit samen met mijn goede vriend, podcastpartner en Europa-analyst Michel Don Michaloliakos en met geopolitiek analist bij Krijger & Partners Alex Krijger. Beide heren, welkom.
Dank je voor de uitnodiging.
Laten we beginnen over de tarieven van Trump. Michel, we zagen dat de beurzen in de afgelopen dagen flink omlaag zijn gegaan. Vandaag zien we een kort herstel. Maar hoe zei je eigenlijk? Hoe kijk jij naar deze tarieven?
Hoe ik naar de tarieven kijk is dat Amerika zich in mijn ogen in de vingers snijdt.
Ja.
Maar voordat wij überhaupt kunnen aantonen dat Amerika zich in de vingers snijdt, moeten we ingaan op de logica. Misschien kunnen we dat zo doen.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook wel dat het op een bepaalde manier een teken is van Amerika dat probeert om de kantelende wereldorde in zijn eigen voordeel te doen beslechten. En dat het niet blij is met de hedendaagse ontwikkelingen of een ontwikkeling in de afgelopen decennia, waarin de opkomst van de petrodollar de eigen industrialisatie onder druk zetten. Dus daar zouden we het vandaag uitgebreider over kunnen hebben.
Oké, okay, en jij Alex?
Het beeld wat natuurlijk kan ontstaan met zijn lijstjes die hij daar in de in Rose Garden presenteerde.
Ja.
Dat was ook een beetje amateuristisch, kwam het een beetje over met alle percentages. Landen nu aan een broek krijgen, waaronder eilanden waar geen mensen wonen. Maar er zit wel degelijk een enorme visie en strategie achter. Het probleem is dat een groot deel van de Europeanen die visie en strategie niet deelt. En daardoor reageren we er ook allemaal vrij schamper over. Ik denk dat kwesties van wel degelijk heel erg serieus nemen en proberen te begrijpen waar het vandaan komt. Dat is iets anders dan dat je het ermee eens bent. En daar ook op een bepaalde manier op reageren dat je niet in de val trapt die in feite voor ons neerzet.
Ik snap hem. Ik heb het zelf ook doorgenomen. Als we kijken naar de tarieven, zijn eigenlijk twee personen belangrijk, zoals ik het heb begrepen. Namelijk Stephen Miron, dat is het hoofd of het topadviseur, het economisch topadviseur van Trump. En tweede is Scott Bessent, huidige minister van Financiën. En het interessante van deze beide gasten is dat ze beide hedge fund managers waren, dus heel rijke personen zijn die ook miljarden beheren. Ja, je zou kunnen zeggen dat ook wel slimme jongens zijn. En Scott Bessent heeft ook economische geschiedenis gegeven aan Yale Universiteit, dus een van de topuniversiteiten van Amerika. En Miran, die heeft daarnaast naast de hedge fund management ook een uitgebreid manual geschreven, een User's Guide to Restructure Global Trade. Het is een heel uitgebreid document over eigenlijk hoe het Amerikaanse handelssysteem van na de Tweede Wereldoorlog eruit zag. Dan heeft hij het over de Bretton Woods System, het New Liberal Order, dat Ronald Reagan heeft geïmplementeerd. Wat daar de voordelen van zijn en waarom die systemen eigenlijk nu niet werken.
Doe je het Mar-a-Lago document?
Precies.
De 39 bladzijden, wat is
het? Precies, inderdaad. Het idee is, en dan we gaan dus stapje voor stapje even het hele ei uit elkaar halen als het ware. Het grootste probleem wat deze twee gasten zien is dat Amerika deindustrialiseert. Dat is eigenlijk ook hun grootste zorgenpunt. Vooral in combinatie met geopolitieke strijd tegenover China. En J.D. Vance had het ook aangegeven dat China in het afgelopen jaar meer schepen heeft geproduceerd dan Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog.
Commerciële schepen.
En eigenlijk dat je fabrieken nodig hebt in tijd van oorlogen. Want die fabrieken kunnen dan tijdens oorlogen snel omgezet worden naar militaire fabrieken. En Amerika heeft gewoon niet meer de industriële capaciteit als die het toen had. Dat is het grootste zorgenpuntje van deze twee personen. In combinatie met werkloosheid aanpakken in de Rust Belt States. Michel, voordat u hoeft niet helemaal gelijk de diepte in te duiken, maar denk je dat in het algemeen tarieven kunnen helpen in het aanpakken van deze problemen? Dus het verhelpen van de werkloosheidscrisis in de Rust Belt States en het doen vergroten van je eigen industriële productie.
Ja, en nog heel even als ik moet zeggen. Dat suggereert dat de theorie is. Het is natuurlijk een theorie achter denken van wat we momenteel zien.
Mm-hmm.
Dat het kan nog veel breder, zeg maar. Er is niet één school die nu bepaalt wat er allemaal gebeurt.
Dan kunnen we zo meteen ook verder ingaan. Ik ben ook benieuwd naar de andere scholen.
Ja.
Zeker, ik denk dat er meerdere scholen zijn. Er zijn allerlei redenen voor het beleid dat we nu zien in Amerika. Even in de kern, die petrodollar zorgt ervoor dat de Amerikaanse munt, dollar dus, meer waard is dan de arbeidsproductiviteit doet vermoeden. Dat betekent dat Amerika meer geld te besteden heeft dan het verdient. En daar heeft Amerika jarenlang van geprofiteerd. Een nadeel ervan, het prijskaartje zou je kunnen zeggen, is dat andere landen meer konden industrialiseren dan Amerika zelf. Amerika verwerkt meer tot een soort consumentenmarkt, andere landen verwerden tot producerende grootmachten, waaronder Japan, Duitsland en de laatste decennia vooral China. Dus ik snap inderdaad dat die petrodollar hand in hand gaat met een deindustrialiserend Amerika en dat dat zorgen baart, met name als er een opmaat is, een vooravond is van oorlog met onder meer China of een koude oorlog, of die uiteindelijk heel heet gaat worden, valt nog te bezien. Maar dat is natuurlijk de wereld waar we op dit moment in verkeren. Dus dat snap ik, dat punt van zorg. Denk ik dat tarieven ongericht zoals nu opgelegd verstandig zijn om de eigen industriële graad omhoog te brengen? Nee, dat denk ik niet. Omdat ze zo ongericht zijn, denk ik dat Amerika zijn eigen economisch potentieel aan het ondermijden is. En ook zijn positie als handelscentrum van de wereld. Maar ik denk dat dit met name wordt gedaan, deels door chaos, wat Alex net ook al aangaf, dus in meerdere theorieën. Uh-huh. Maar als start van een onderhandelingstraject, dus als een soort leverage creëren, om uiteindelijk betere handelsafspraken te maken. En het valt op te bezien hoe dat zich uiteindelijk gaat ontwikkelen. En ik denk dat er een nieuwe eindsituatie is die de Amerikaanse leiders graag willen. Met name de twee heren die jij net zei. Dus Miron en Bessent. En dat is dat Amerika aan de ene kant zijn positie als, of de dollars positie als wereldhandelsmunt behoudt. Aan de ene kant. En aan de andere kant probeert de industrialisering weer op gang te brengen. Maar ja, de vraag is of dat via tarieven mogelijk is. Mm-hmm. En dat valt nog te bezien.
Dus ze willen de industriële productie weer terugbrengen. En ze willen tegelijkertijd ook de dollar als reservemunt behouden. En een zwakke dollar hebben. Het is inderdaad de vraag of dat überhaupt mogelijk is. Alex, hoe kijk jij daar hier eigenlijk naar?
Ja, kijk, wat je nu ziet is in feite in de VS natuurlijk niet gedaan sinds 1930. En dat heeft toen niet zo fijn uitgepakt. Überhaupt van die hele massieve protectionistische maatregelen zie je in de geschiedenis, recente geschiedenis, eigenlijk alleen als het gaat om opkomende economieën die zeg maar de startfase dan wat bescherming nodig hebben. Dus dat makes sense. Dus in die zin is dat eigenlijk wel raar dat zeg maar de grootste macht in de wereld dat blijkbaar nodig heeft. Ik zie het als een zoveelste voorbeeld, maar wel een heel massief voorbeeld van de heroriëntatie die plaats heeft gevonden in de Verenigde Staten. Bij het republikeinse, conservatieve, populistische kamp. Het is even de vraag welk etiket je erop moet plakken. Wat dus voor een deel in het Mar-a-Lago-document is naar voren gebracht. En je hebt andere spelers, hè, Navarro en Lutnick, commerce secretary. Maar ik kijk toch ook wel heel erg naar het denken van Project 2025. Waar natuurlijk Trump steeds heeft gezegd in de verkiezingstijd, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Nou, als je nu kijkt wat er gebeurt in Oekraïne. Ik zou niet zeggen dat het is 1-op-1 hetzelfde als aan het document staat. Het is nu bijna 1000 pagina's. Maar ook als het gaat hier om het tarievenverhaal, dan is dat naar elkaar te leiden. Dus de analyse in feite die daarin staat, waar natuurlijk ook velen van ons het niet mee eens zijn, is dat de naoorlogse wereldorde, die Amerikanen met name hebben opgebouwd, in 1945, omdat ze natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog hadden gezien, het werkt niet, want we bouwen een wereldorde op met volkenbond, et cetera, maar we doen zelf niet mee dat niet werkt. Maar dat die naoorlogse wereldorde, dus de Pax Americana, dat die dus niet meer goed genoeg werkt voor Amerika, voor de Amerikaanse belangen. Sterker tegen de belangen ingaat, economisch, politiek, anderszins. En het besef, en dat is eigenlijk een hele bescheiden analyse die daarin staat, met name Vance is daar een cruciale speler. Ik zie G.D. Vance echt als architect.
Okay.
Ik zie eigenlijk Trump en Musk veel meer als uitvoerders, pionnen die je nodig had voor de verkiezingen. Maar achter Vance zitten natuurlijk 100 denktanks, conservatieve denktanks. Daar is allemaal over nagedacht. En die willen gewoon een heroriëntatie. Die hebben gewoon een analyse gemaakt. Amerika is niet meer in staat, financieel, economisch, om dat te doen wat ze op dit moment in de wereld doen. Dat is een beetje Rome in zijn nadagen. Mm-hmm. Kijk naar het gigantische tekort van national debt van 36 biljoen. Wat is het? Billion dollar. De staatsschuld die iedere dag de rente moet worden betaald, die groter is in een jaar dan de totale defensieuitgaven. Dus we doen te veel, het werkt tegen onze belangen in. De wereldorde kantelt, dat zeggen ze zelf ook, die wordt multipolair. Iets wat wij hier in Europa nog steeds niet willen zien. Maar zelfs de Amerikanen zeggen nu dat die multipolair wordt. Dat betekent dat je echt aan het einde komt van het naoorlogse systeem. Dus er moet iets nieuws komen.
Ja.
En daar is eigenlijk bijna de hele wereld het over eens. Alleen wij hangen nog heel erg aan dat naoorlogssysteem, omdat dat onze belangen diende. De multilaterale wereldorde, rule-based order, et cetera. Maar dat is nu keihard aan het verschuiven. Dus er zit een logica achter, waarbij denk ik de drie kernpunten zijn in alles denken in terminologieën van America First, Amerikaanse belangen. En internationaal, alles draait om China, want dat is de grote rivaal, dat is de existentiële rivaal. En de derde, klassiek Monroe-achtig, westelijk halfrond. En that's it. En daar zie ik heel duidelijk parallellen tussen alles wat je hebt gezien sinds eind januari en nu. Dus zo verrassend vind ik het allemaal niet, maar wij lezen niet.
Maar
goed.
Ik denk wat wel verrassend is, je geeft zelf aan, China is het groot vijand op lange termijn. Het kan zelfs een existentiële strijd worden. Nou, dat is één. Ten tweede, het westelijk halfrond. Dus die moet Amerika of zoveel mogelijk aan. Bezit niet. Al wil hij dat wel met Canada en Groenland. Maar gewoon geopolitiek in onbedwang houden. Ja, maar als je dat wilt, dan is het toch juist van belang een wereldwijd reservemunt te houden, wat de dollar nog steeds is. En om bondgenoten te hebben die vertrouwen hebben in jou. Want Michel, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, ik denk dat iedereen het over eens is dat Amerika het machtigste land ter wereld ooit is in de geschiedenis van de mensheid. Maar jij gaf vaak aan dat het komt door een heel vernuftig systeem, wat Trump nu eigenlijk aan het afbouwen is. Wat is eigenlijk dat vernuftig systeem? Om het even helder te hebben voor de luisteraars.
Er zaten uit allerlei elementen. Voor mij is een heel belangrijk deel ervan dat de bondgenoten van Amerika de Verenigde Staten op de geopolitieke troon zetten. En dat zet Trump nu keihard onder druk in de hoop dat Amerika industrialiseert en de strijd met China aan kan gaan. En een van de redenen dat Amerika op die troon kon plaatsnemen was die betrouwbaarheid. De veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten en ook de toegang tot de consumentenmarkt. Want dat is een heel belangrijk iets. Amerika vlak na de Tweede Wereldoorlog was echt een industriële macht. Was de industriële macht van de wereld. En naarmate Amerika steeds rijker werd, zag je terug dat Amerika zijn industrialisatie gaat van 26% van de economie zag dalen naar nog geen 10% van de economie op dit moment.
Cool.
Weet wel dat dat nog steeds zo'n 2900 miljard euro per jaar is.
Ja.
Waarmee het maar 1800 miljard achterloopt op China, waar het rond de 27% van de economie is. En de reden dat Amerika dit zo lang kon volhouden had te maken met die petrodollar, waarmee ze inflatie konden exporteren. En omdat Amerika hecht samenwerkte met bondgenoten, kon je de kracht van al deze landen bij elkaar optellen. Mm-hmm. En zorgde dat voor een grotere geaccumuleerde westerse macht. Waar ik denk dat het zwakte bot van de Amerikaanse economie met name in zit. Het heeft een ontwikkeling doorgemaakt van export gedreven naar binnenlandse consumptie. Dat is heel erg van belang.
Maar misschien ook omdat ze van industrie naar diensteconomie gingen, toch?
Ze gingen van een industriële economie naar een diensteconomie. En zij hebben hun model van binnenlandse consumptie heel erg opgepompt door heel veel schulden te maken intern. Dus de gewone Amerikaan, die geeft ongelooflijk veel van zijn geld uit. Maar zo'n 5% van zijn jaarlijks inkomen spaart hij. In China ligt dat rond de, zeg ik even uit mijn hoofd, 30-35%. In Nederland rond de 15-16%. Dat betekent dat Amerika als zijn koopkracht op dit moment al, tot en met 2027 bij wijze van spreken, ik zeg met een knipoog, al heeft uitgegeven. Dat zorgt voor grotere groei van de economie. En dat zorgt ook voor grotere vraag naar producten. Waar komen die producten grotendeels vandaan? Uit het buitenland. Waar vertaalt dit zich in? Natuurlijk in dat jouw handelsbalans heel erg onevenwichtig wordt. Waardoor er een tekort ontstaat van 1200 miljard per jaar. En dat is veel te groot.
Dus 1200 miljard meer importeren dan exporteren.
Precies. En dat is te veel. Nou, dan kan ik me voorstellen dat Amerika dat ook vindt. Maar in plaats van handelstarieven op te leggen, kun je beter zorgen dat die schuldenproblematiek wordt aangepakt. En net als wat Biden deed, al die eigen industrieën flink subsidiëren. Wat de afgelopen jaren in het kader van de Inflation Reduction Act is gebeurd. Waarmee er gigantische private geld ontsloten zijn om te investeren in de industriële capaciteit van de Verenigde Staten. Het is verviervoudigd.
Ja.
Ik word gepassioneerd. Ja, die heeft aan dat ik zachter moet praten.
Nee, langzamer.
Langzamer en zachter. Rustiger praten. Dus de afgelopen jaren door de Inflation Reduction Act is er 4 keer zoveel geld geïnvesteerd in de industriële capaciteit van Amerika. Daardoor zag je al een beginnetje weer van de industrialisering van Amerika.
Dan zie je in de grafiek een kleine stijging weer.
Zie je weer een kleine stijging. En ik denk dat die zich zou hebben voortgezet. Mm-hmm. Het is in die zin jammer dat Amerika hierop inzet. Ik denk wel dat het slechts een startpunt is van onderhandelingen op bilateraal niveau. Amerika gaat niet meer uit van multilaterisme, maar van bilaterale onderhandelingen waarmee je zijn eigen positie kan versterken. Dat is denk ik waar Amerika op dit moment op inzet.
Ja, dat is heel interessant. Want wat je ook aangeeft, het is natuurlijk deze vertrouwen dat ervoor ook heeft gezorgd. Zou het eigenlijk ook kunnen zijn dat de industriële graad, de output is gedaald, omdat de dollar altijd te sterk is geweest?
Ja.
Omdat het een wereldwijd reservemunt is.
Dat is inherent. Dus, op het moment als jij zeg maar van de positie van de pond naar het goud gaat en vervolgens naar de dollar, dan brengt dat de Verenigde Staten heel veel. Dat heeft Trump allemaal niet genoemd in zijn lijstje. Als jij de reservemunt hebt, dan heb je natuurlijk een enorme economische politieke macht. Waardoor er eigenlijk zonder iets te doen heel veel dollars jouw kant op komen. Dat neemt hij niet mee in zijn Excel-lijstje, zeg maar, van vorige week in Rose Garden. Dus dat is, dat heeft inherent met elkaar te maken. Dus wat heel ingewikkeld wordt nu, is lukt het door het inzetten nu van deze economische instrumenten om politieke doeleinden te realiseren. Hè? Dat noem je geo-economics.
Ja.
En dan tegelijkertijd dat die dollar, zeg maar, de positie houdt die het op dit moment heeft. Dat is natuurlijk het doel. Ook van die mannen die je noemt.
Bijna elke top-econoom zegt dat het onmogelijk is.
Ja, maar aan de andere kant, kijk, waar kijken we nu naar? Het is natuurlijk iets wat net is aangekondigd. We moeten het allemaal nog zien. Het is opvallend, bijvoorbeeld Canada en Mexico er relatief goed uitkomen. Als je alles goed bij elkaar optelt, zie ik heel duidelijk een patroon. En dat is dat de Chinezen de grootste tik gaan krijgen. En dat is het grote doel achter Project 2035, achter Mandate for Leadership. Achter het denken nu in de Republikeinse Partij. China op achterstand zetten. Er komen nu tarieven, als je dat bij elkaar optelt, die richting de 100% gaan en misschien wel er bovenop. China haalt ook hard uit terug. Terwijl andere landen, bijvoorbeeld Europeanen en Japanners en andere, Indonesië, die wachten allemaal nog even. Verstandig. Want het is gewoon een begin van precies wat jij zegt, Michel, van onderhandelingen. Dus we moeten wel kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. De kunst is daar gewoon op een verstandig manier op reageren. Maar als jij gewoon het presenteert in de verkiezingstijd met veel succes, heel plat, wat niet klopt, dat je bijvoorbeeld met de Europeanen, om het even simpel te maken, weer op Europeanen enorm handelstekort hebt, van wat is het, 350 miljard of zoiets. En andersom, bijvoorbeeld de grootste economie van Europa, Duitsland, subsidieert, betaalt voor hun veiligheid, eigenlijk heel Europa betaalt voor veiligheid, en dan ook nog eens een keer die oorlog ver weg, daar op het Europese continent, wat de Europeanen natuurlijk allemaal zelf hadden moeten managen, 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, dan is het verhaal makkelijk gemaakt. En dan krijg je dat verhaal van profiteurs. Dus ik ben het er niet mee eens, maar ik snap de logica wel.
En waarom het ook zo snel veel aanhang krijgt?
Ja, want het is natuurlijk, kijk, als februari 22 je de inval krijgt, eigenlijk de tweede inval in de Oekraïne. Op dat moment hadden natuurlijk Europeanen moeten opstaan. Een aantal hebben dat gedaan, maar ook heel veel niet. Kijk, Macron gebruikt altijd grote woorden, maar haal het lijstje er maar eens bij van het Kiel Instituut. Het is beschamend wat de Fransen hebben gedaan als het gaat om militaire, financiële, humanitaire hulp in Oekraïne. Er komt geen standbeeld voor Macron in Kiev.
Hey.
Dus toen had je natuurlijk het initiatief kunnen nemen. Dan had je ook nooit het gedonder gehad op met Zelensky in de Oval Office.
Klopt.
Dus je laat het vervolgens weer allemaal lopen. Terwijl je natuurlijk al een grote wake-up call had gehad met de pandemie. Waar het bleek dat je ongelooflijk afhankelijk was geworden. In dat geval van de supply chain. Dus je had dus nog een wake-up call nodig. Dat was Oekraïne. En nu de derde wake-up call is dat Amerika je grote broer zegt. En nu zoek je het maar uit. En je gaat het gewoon vanaf nu zelf managen. Dus het is eigenlijk de drie grote afhankelijkheden van Europa zijn nu in een paar jaar tijd zeer zichtbaar geworden. En daarom moeten we nu zo'n tempo maken. Want je hebt geen keuze. En daar zit natuurlijk allemaal wel een denkkracht achter. Wat wij gewoon een beetje hebben genegeerd. Zoals wij ook altijd negeren wat Poetin natuurlijk allemaal doet. Heeft hij ook allemaal lang aangekondigd. 15, 20 jaar geleden. Net zoals Xi Jinping hartel steeds zegt wat het doel is richting 2049 en Taiwan. Dus als je niet wil horen, dan moet je blijkbaar voelen. En vooral in Nederland valt me op dat het ons steeds overvalt. Terwijl ik in Duitsland, Frankrijk, dus de grote landen, Duitsland, Frankrijk en Engeland, al jarenlang zie de beweging richting dat we nu zelf die initiatieven moeten nemen om versneld sterker en zelfstandiger te worden. Dus wij hebben ons hier wel erg verschuild achter de dijken en de duinen.
Ja, Michel, dus je gaf, er wordt dus aangegeven van dat het denken achter Trump en zijn hele MAGA-team is dat landen, of vooral de bondgenoten, ook steeds meer voor zichzelf moeten doen. Want ik zag ook dat Trump aangaf van, we hebben vrienden en we hebben vijanden, ja, maar vaak zijn de vrienden nog erger dan de vijanden.
Ja, ik zag het. Ja.
Als we dan even kijken, brugslaan naar Europa. Dus we zien dat Trump deze tarieven heeft ingevoerd. Zijn doelen zijn de dollar als reservemunt behouden, tegelijkertijd de dollar wat zwakker maken. Dus hoogstwaarschijnlijk wil hij aansturen op een akkoord waarbij andere landen in de wereld, dus ook de Europese Unie, hun valuta op een dergelijke manier moeten koppelen aan de dollar. Als de dollar stijgt, dat onze munten ook zullen stijgen, zodat de dollar relatief zwak blijft. Denk je dat, laten we even hierop houden, denk je dat de Europese Unie, of misschien ook andere bondgenoten, in eerste instantie hierin mee zullen gaan? Dus op de lange termijn kunnen we zo meteen op terugkomen, maar in ieder geval op de korte termijn. Kunnen ze hier in verweer komen?
Ik weet niet hoe de onderhandelingen eruit gaan komen te zien. En alles zal op de tafel liggen. Ik vind dat moeilijk inschatten. Maar ik weet wel dat Amerika zijn belangrijkste geopolitiek krediet aan het verspelen is. En dat is betrouwbaarheid en vertrouwen. En dat betaalt zich altijd dubbel en dwars uit. Zowel in militair als in financieel als in economisch opzicht trouwens. Dus ik denk niet dat het een verstandige onderhandelingsstrategie is. Ik denk dat Amerika nu bij Europa kan afdwingen dat het aan de ene kant een soort koppeling krijgt tussen de euro en de dollar. Verwacht ik niet zo sterk. Ik snap de noodzaak er ook niet van in, want de euro is al sterker dan de dollar. Het is al minder sterk geworden dan 15, 20 jaar geleden. Maar het is niet zo'n sterke munt dat Amerika zich daardoor uit het veld zou moeten laten slaan in mijn optiek. De vraag is natuurlijk of Amerika de hedendaagse verhouding accepteert. En of Europa bereid is te gaan betalen voor de veiligheidsparaplu en te verworden tot de consumentenmarkt. En tegelijkertijd ook nog eens de verantwoordelijkheid te nemen voor alle veiligheidsbelangen in Europa. Ik vraag me af of dat mogelijk gaat zijn.
Ja.
Daarvoor is Europa een te sterke markt en heeft een te sterke onderhandelingspositie. Als het wel zo dat wij natuurlijk de water aan de lippen hebben staan. Dus dat is mijn twijfel. Je hoort ook denk ik een bepaalde twijfel in mijn stem. Namelijk, wat is onze lange termijn potentieel versus het water staat ons aan de lippen op dit moment.
Ja.
Door Rusland en door onderdacht handelen. Zoals Alex net al aangaf, dat alles ons altijd overkomt. Dus dat is in die zin jammer. Dus ja, ik kan me voorstellen dat er een deal getekend wordt, maar niet helemaal volgens de wensen van Miran en Bessent. Dat geloof ik
ja,
niet.
Wat je ook vaker zegt is, voor de show kan je gewoon slijmen, zoals we dat met Trump doen. Maar achter de schermen ga je alvast bepaalde processen in gang zetten. Zodat je over 10, 20 jaar sterker uitkomt. Al wordt dat misschien vaker gezegd over de EU. De vraag is of de EU dat doet.
En wij willen ook industrialiseren op dit moment. Er is een grote agenda gaande ook bij ons van herindustrialisering. De vraag is natuurlijk hoe succesvol die zal zijn. Ik denk dat die vrij behoorlijk succesvol zou kunnen zijn. Maar op het moment dat jij de euro en de dollar verder aan elkaar gaat gelijkschalen, dan zal die minder succesvol zijn. Dus ik denk niet dat Europa zoveel kan toegeven als Amerika op het moment zal gaan eisen.
En op de lange termijn?
Lange termijn zeker niet, is mijn inschatting. Want dan wordt de prijs voor die transatlantische verhouding gewoon een te grote voor ons. En dan kunnen we beter onze eigen broek op gaan houden, financieel, economisch en militair.
Ja, en
is dat goedkoper dan de veiligheidsdeal die Amerika nu aan ons presenteert. Namelijk een wereldreserve met alleen maar de lusten.
Precies.
Met een veiligheidsparaplu waar je voor moet betalen. En tegelijkertijd wil het ook nog eens helemaal industrialiseren. Ja, dan wil je het allemaal tegelijkertijd. Dat gaat op die manier niet.
Maar Alex, denk je ook dat Europa dit op de lange termijn zal doen? Gezien je aangaf dat er zijn al meerdere waarschuwingen geweest. En Oekraïne is zelfs binnengevallen. Het blijft vaak bij grote woorden. Het is niet allebei Macron er. Ook andere landen doen daaraan mee. Denk je dat de Europese Unie op de lange termijn in staat heeft of de wil heeft om echt die potentie te vervullen?
Ja, een hele mooie vraag. Ik denk dat het allereerst, dat we iets te veel bij alles wat er nu gebeurt, dus even weer de stap terug, wat is er nu nodig? Wat er nu nodig is dat we versneld datgene gaan doen wat we al jaren eigenlijk zeggen dat we willen gaan doen. Dus namelijk een sterker Europa bouwen, wat meer zelfstandig is, hè, wat je dan die autonomie noemt. Dus eigenlijk een Europa wat dus zeg maar meer op eigen benen gaat staan, op het gebied van veiligheid, defensie, op het gebied van energie, op het gebied van economie, dat liefst allemaal duurzaam, digitalisering. En dat met behoud van, zeg maar, onze manier van leven. Hè? Sociaal, eerlijk. Dus dat je slimmer wordt, sterker wordt, socialer wordt, et cetera. Dat is denk ik een opgave voor de Europeanen. Natuurlijk, de EU is daarin een heel belangrijk instrument. Maar ik zie de EU als een middel. En daar gaat het op dit moment volgens mij ook fout. Als ik ook wel met mensen praat die daar actief bij betrokken zijn. dan zie ik eigenlijk een dat je dus enerzijds nu enorme kansen, momentum hebt om die mogelijkheid te pakken om versneld, sterker en zelfstandiger te worden op al die terreinen die ik noemde. Maar de grote vraag is natuurlijk, wie heeft hier de regie? En ik denk als het gaat om veiligheid en defensie, want dat kan je allemaal niet loszien ook van de tariefoorlog met Trump. Want als wij meer verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen veiligheid in de Oekraïneoorlog, en Saudi dat bijvoorbeeld zou doen met een paar andere landen in het Midden-Oosten, dan kunnen de Amerikanen dat doen wat ze graag willen.
China.
Namelijk stoppen met die oorlogen en hun betrokkenheid, alle ballen op China, Azië, zoals eigenlijk Obama al wil. Dus dat is allemaal logisch. Gaan we dat doen? Ik denk dat je dan eerlijk zou moeten nadenken over waar kan je dan die verantwoordelijkheid het beste neerleggen. En ik denk omdat het nu zo snel gaat en zo hard gaat en het zo urgent is en er zo ongelooflijk veel moet gebeuren, zie ik een hele belangrijke rol voor de grote drie landen. Met name straks Merz, de nieuwe bondskanselier, dus Merz, Macron en Starmer, zoals ze heel succesvol nu al doen met de Coalition of the Willing rondom Oekraïne. Een gelegenheidscoalitie bouwen. Degenen die mee willen doen, doen mee. En degenen die niet mee willen doen, nou, dan niet. En dat is natuurlijk wel een mooi model, wat natuurlijk in de EU niet goed werkt. Kijk, hoe ik het voor me zie, is wat ik ook hoor van mensen die er op de een of andere manier bij betrokken zijn. Wat je het liefst zou hebben nu, is dat die Coalition of the Willing, waar dus de Britten bij zitten, en de Nooren en de Canadezen.
Dus ook niet EU-landen. Ja.
Ja, zeker, want dat is ook Europa.
Ja.
Canada nog niet. Maar als die discussie komt af en toe terug, dat die leiding nemen om Europa versneld sterker te maken op het gebied van veiligheid en defensie, dus zeg maar het Europese NAVO-deel. Daar moet von der Leyen zich gewoon niet mee bemoeien. Wat ze wel doet samen met Callas. Dat wordt niet gewaardeerd, hoor ik ook. Want dan fiets je steeds door iets heen wat die Coalition of the Willing aan het bouwen is. En dat leidt ook tot irritaties. Kijk rondom Callas. Maar dat von der Leyen haar verantwoordelijkheid neemt om nu dat te doen, wat ze natuurlijk al lang al hadden moeten doen, is Draghi implementeren, die Industrial Clean Industrial
Precies.
Bill, implementeren die omnibus. En nu te zorgen dat zo snel mogelijk in Europa, en daar heb je de lidstaten voor nodig, het klimaat voor het bedrijfsleven aantrekkelijk wordt. Vestigings- en investeringsklimaat. Dus in Nederland, voorjaarsnota, niet zeuren, maar hoppatee, die energiekosten moeten naar beneden. En zorgen dat die bedrijven die de slag willen maken naar een duurzame toekomst, dat nu kunnen doen. Dat is wat er moet gebeuren.
Maar in die zin neemt ze wel echt die leiderschapsrol. Dus er kunnen irritaties zijn. Maar bij een crisis vind ik tenminste, elk leider is als het ware welkom.
Ja, aan de andere kant is de vraag, welk mandaat heeft ze? Want wij waren niet gekozen. En ik denk dat je dus heel goed die afspraak moet maken, straks vooral tussen Merz en von der Leyen, want natuurlijk partijgenoten notabene zijn van het CDU, over wie gaat wat doen. En je ziet nu al, laten we heel eerlijk zijn, de Spanjaarden haken al af op defensie. Die Italianen zeggen, nee, dit gaan we ook anders doen. Dus waar je ontzettend voor moet uitkijken, ik hoorde Tom Berendsen, lid CDA Europees Parlement, dat ook zeggen, kijk nu enorm uit dat je je als Europeanen niet uit elkaar laat spelen. Want dat is natuurlijk het moment. Musk, die is goed met Maloney. Voor je het weet, wordt precies wat Michel zegt, worden er allemaal deeltjes gesloten. Dan hebben we een probleem. Dus probeer alles wat natuurlijk in de EU het beste, op EU-niveau het beste georganiseerd kan worden, laat dat op EU-niveau ook plaatsvinden. Maar dan zou ik zeggen,
dus vooral bedrijvigheid.
Ja, dan zou ik zeggen, von der Leyen, doe datgene wat in het verdrag van Lissabon staat. En dat is niet defensie en veiligheid.
Ja.
Dus doe dat, dus niet 800 miljard ineens gaan beloven voor dingen waardoor dat zwaar averechts werkt in de parlementen. Mm-hmm. Laat dat de Coalition of the Willing doen, het NAVO-Europese deel. Laat Starmer, Macron en Merz dat leiden. Ik weet ook, als je dat in de reacties ziet in de regeringen en in het parlement, dat is wat men wil. En zo kan het gebeuren.
Ik snap. Ja.
Maar laat het economisch deel, dus dat we sterker worden, industrialisatie, wat jullie allebei noemen, duurzaamheid, digitalisering, al die zaken, ook hoe we omgaan met Trump, dat is prima als de EU dat doet. Maar daar gaat iets op dit moment niet helemaal goed.
Oké, dus je punt is even samengevat voor de luisteraar. Eerst, van der Leyen zou vooral steviger moeten ingrijpen in doen wat de EU eigenlijk zou moeten doen. Dus vooral eigenlijk die bedrijvigheid in de industrialisatie, groene industrie.
De interne markt.
De interne markt goed regelen, dat soort zaken. Ja. En zaken als buitenlandse zaken of geopolitiek en veiligheid. Ja, je hebt eigenlijk twee routes, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat ik zelf hier kan kiezen, dat een deel van de EU-landen echt voor een meer federaal iets gaan. Ja. Of je zegt, je gaat voor een soort coalition of the willing. En je zet het bal vooral bij hun. Dat zij zelf onderling kunnen bepalen, hoe gaan we dit eruit laten zien en qua budgetten en landen die aan willen sluiten, mogen aansluiten.
Ja, en dat past bij jouw vraag net over de korte termijn.
Ja.
In het bedrijfsleven, in Europa, ook in Nederland, in de boardrooms wordt op dit moment zeer strategisch nagedacht in scenario's. En we gaan, als we niet opletten, naar een situatie toe, naar wat dan wordt genoemd local for local. Waarbij natuurlijk heel veel Europese bedrijven, ook grote Nederlandse bedrijven, zullen denken, weet je wat, ik doe een groot deel van mijn Amerikaanse bedrijvigheid. Voor de Amerikaanse markt ga ik ook gewoon in Amerika organiseren. Heb ik dat gedonnen met die tarieven niet? Mijn Aziatische markt, daar de organisatie van, dan ga ik gewoon veel meer brengen naar de Aziatische markt. Dat is een soort regionalisering. Ik zie het nu al gebeuren. Dus degene die soms denken, oh, hoe kunnen we de hoofdkantoren behouden van grote Europese bedrijven in Nederland? Dat is voor Europa. Dat is helemaal niet de discussie die nu plaatsvindt in de boardrooms. Wat er plaatsvindt, is met die kantende wereldorde, wat nu Trump nog verder onder druk zet, dat je dus allemaal blokken krijgt, wat we helemaal niet willen, want het is één groot spel risk. Hoe gaan bedrijven daarop reageren? Die gaan wat dat betreft enorm kijken, waar kan ik mijn bedrijvigheid nu het beste gaan organiseren, local for local. En dan moet je uitkijken dat je niet een aantal pareltjes, ook in Nederland op het gebied van high-tech, kwijt gaat raken. En ik garandeer je, als von der Leyen, Europese Commissie, het Nederlandse parlement bijvoorbeeld, dit niet goed organiseren in het kabinet in de komende jaar, twee jaar, dan raken wij bedrijven kwijt.
Bedoel je echt dat we de hoofdkantoren kwijtraken?
Nee, dat
je zegt,
is dus steeds de
verkeerde dat niet, maar gewoon de productielijnen.
Ja, je wilt toch niet dat er dan een mooi R&D-centrum, wat in Nederland zou worden gebouwd, dat bijvoorbeeld, dat gaat ook naar Amerika. Een deel gaat naar China.
Of komen lokale.
Of Macron lukt het met al die Franse toppers in het Nederlands bedrijfsleven op dit moment om heel veel naar Frankrijk te trekken. Daar is nu iets aan de hand, waardoor keihard moeten schakelen. Dus alle tijd die we nu besteden aan boosheid, verontwaardiging, oordelen, veroordelen, zou ik zeggen, niet doen. Zonde van je tijd.
Ja.
Je moet nu dat, wat Michel zegt, je moet nu gaan zaken doen met de Amerikaanse regering over de tarieven. En ja, dan zegt Musk gisteren, we moeten misschien naar een soort transatlantische relatie toe met een zero tarief, dus een vrije handelszone. Geen idee. Dat is wat de commissie nu moet gaan doen. Daar de regie pakken en dan moeten de parlementen en de regeringen volgen. En ik zie daar nu heel veel haperingen.
Ik snap hem. Micha, hoe kijk jij er tegenaan? Vind je ook dat von der Leyen zich vooral moet focussen op datgene wat de EU moet doen? Of ben je zelf wel een voorstander van dat zij tenminste taak op zich neemt, of de leiderschap op zich neemt, om ook op het gebied van veiligheid en geopolitiek flinke investeringen te doen vanuit de Europese Unie? Al zullen er sommige landen dwars liggen, zullen sommige landen afhaken. Maar in ieder geval daar al de eerste dominostenen laat vallen.
Ik vind dat van der Leyen heel goed extra ruimte vrij speelt voor de lidstaten om te investeren van defensie. Want die 800 miljard geeft de EU niet uit. Maar 150 miljard wordt via eurobonds of euro-obligaties uitgegeven. Vind ik een uitstekende keuze, omdat het even om transnationale aangelegenheden gaat. Maar de EU heeft 650 miljard vrijgespeeld voor lidstaten om extra te investeren in defensie. En zoals ik in de vorige podcast ook had aangegeven, dat vind ik cruciaal. Want anders kun je Zuid-Europese landen niet meekrijgen bij de grootste geopolitieke dreiging van Europa. Wat Rutte afgelopen zomer of afgelopen winter heeft gezegd, namelijk Europa investeert meer in defensie aan de ene kant, maar bezuinig op de welvaartsstaat in heel Europa, is in Zuid-Europa echt heel fout gevallen. En daarom zie je ook in landen als Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal minder bereid het om te investeren in defensie. Dus in die zin vind ik het versoepelen van de begrotingsregels ongelooflijk belangrijk en ben ik heel erg blij dat von der Leyen dat heeft gedaan. Ga je echt kijken naar wie heeft het mandaat om militaire keuzes te maken, dan ben ik het met Alex eens. Dat ligt nog gewoon op lidstatenniveau. Daar moeten we nu ook niet verandering in gaan aanbrengen. Een Europees leger is wat dat betreft niet nodig. We moeten natuurlijk eenheid hebben in onze geopolitieke doelstellingen, maar je zult nog in de komende decennia gewoon landelijke legers hebben. En dat is ook nastrevenswaardig.
Maar wel meer op elkaar aangesloten. Meer harmonisatie en dat soort zaken.
Coördinatie, qua wapentechnologie. Maar uiteindelijk ligt het mandaat echt op lidstatenniveau. Daar ben ik blij mee. Verder, wat er ook werd aangegeven, Europa, met name Nederland, moeten zich zorgen maken dat onze pareltjes verdwijnen naar het buitenland. Nou, dat onderschrijf ik helemaal. Dat is een heel erg groot gevaar. En in dat opzicht moet er ook veel meer ruimte komen om te investeren in R&D, in innovatie en in onderzoek en in onderwijs. Wat dat betreft gaat Nederland op het moment echt achterlopen daarmee. Maak me grote zorgen om. Als we kijken naar Japan en Zuid-Korea, daar wordt tussen de 3-5% jaarlijks uitgegeven aan R&D en innovatie. België en Duitsland hebben zelfs Nederland inmiddels ingehaald. Dus het is heel zonde als Nederland die positie niet uit handen gaat geven. Dus wat dat betreft weer een pleidooi om hier heel fors in te investeren en industrialisatie weer omhoog te brengen. Of überhaupt innovatiekracht, want daar gaat het om. En wat ik verder nog een interessante vind, het is een gouden kans dat de VS nu heeft geboden aan ons. Ze willen
dat is mijn volgende punt
ook. Heel goed, en dan weer mooi terug te pakken. Het wereldwijde economisch systeem wordt herschikt op het moment. En ik begrijp heel goed dat de VS wil dat het zelf meer gaat industrialiseren en dat het daarvoor bereid is een deel van zijn consumentenmarkt voor op te offeren om dat gedaan te krijgen. Wat wij kunnen doen als Europa, niet zozeer alleen inzetten op strategische autonomie, maar meer op strategische afhankelijkheid. Want autonomie is überhaupt een illusie.
Vooral de moderne wereld.
Vooral de moderne wereld die inherent verbonden is. We kunnen beter inzetten op strategische afhankelijkheid en heel precies bepalen waar wij, onder welke omstandigheden, van wie afhankelijk willen zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld om nieuwe partners, of het nou de mondiale zuiden is, of van Canada of van Mexico. India, maakt me allemaal niet zoveel uit. Wat mij betreft gaan we voor die middenmachtencoalitie, die ik ook al vaak in de podcast bepleit heb, dat wij wereldwijde middenmachten opzoeken om dat geopolitieke zwaartepunt van grootmachten te verleggen naar middenmachten. Maar het gaat erom, meer op principieel niveau, bepaal niet je strategische autonomie, maar bepaal je strategische afhankelijkheid. En dan kunnen wij natuurlijk ook gebruik maken van de hedendaagse situatie, van het verleggen van al die handelsstromen, en dat wij onszelf ook meer in de aanbieding kunnen doen in enige mate als consumentenmarkt, en daarmee onze robuustheid kunnen zekerstellen. Want er zit één fundamentele lacune in het geopolitiek denken op het moment. En dat zit hem in het feit dat mensen denken dat autonomie gelijk staat aan robuustheid. Dat is niet zo. Dat is in sommige gevallen wel zo, maar zeker niet altijd. Dus ik kan me nu voorstellen dat de EU als tweede grootste markt ter wereld die kaart kan spelen om handelsstromen wereldwijd te verleggen, waarmee wij bepaalde productieketens kunnen zekerstellen en onszelf robuuster kunnen maken in de geopolitieke
omstandigheden. En daar horen dus natuurlijk ook
waarin wij op dit moment
verkeerden. Daar horen ook gewoon handelsverdragen bij van om te voor de Mercosur en dat soort.
Handelsverdragen, maar ook heel welke producten komen wij op dit moment tekort?
Ja.
Daar gaan we nu proberen dat naar Europa te verleggen, die handelsstromen die nu herschikt worden in de wereld. En zijn wij er ook bereid bepaalde handelsstromen voor? Zijn wij bereid om bepaalde productiecapaciteit daarvoor op te offeren om op een ander terrein juist productie naar ons te laten komen?
Je zei iets heel interessants. Je zei robuustheid is niet hetzelfde, of economische robuustheid is niet hetzelfde als autonomie. Hoe dan? Want je zou ook kunnen robuustheid vertalen als ervoor zorgen dat als er grote schokken voordoen, dat jij in staat bent om zelfstandig die schokken op te vangen. Daar komt het op neer.
Je totale capaciteit is kleiner. Daar komt het in de kern op neer. Net zoals Europa ook gevaar loopt door Russische aanvallen, cybertech, noem maar op, kunnen we misschien op een bepaalde manier voor een meer gediversificeerd model gaan, waarin wij niet alles wat we nodig hebben in de geopolitieke of economische strijd zelf produceren, maar ook daarvoor bouwen op andere landen, waarmee wij een gediversificeerde basis hebben van onze economie en geopolitieke positie. Dus nogmaals, ik vrees echt voor dat wij denken dat strategische autonomie de te volgen route is, afhankelijk van je definitie.
Sterker nog, wij hebben bij Ares kunnen zelf ook gehad importsubstitutie, en jij deed het ook lange tijd. Het klinkt heel goed. Dat is eigenlijk strategische autonomie. Het kan ook helpen hoor, op sommige momenten. Als je geopolitiek onder stress staat. Maar qua economie bouw je vandaag geen sterke economie mee op.
Nee, en het gaat vooral om het fundamentele punt. Ja. Het idee dat autonomie als Europa mogelijk is, is een illusie. Dus je kunt maar beter bij neerleggen dat je afhankelijk bent. En dan niet net zoals in de afgelopen decennia, Amerika voor veiligheid, Rusland voor goedkoop gas en China voor uiteindelijk bepaalde producten te importeren en te exporteren. Maar veel strategischer je afhankelijkheden bepalen. Dat is waar mij echt in de kern om gaat. En wat dat betreft, vanuit dat opzicht, is dit een gouden kans. Want dan kan Europa heel selectief bepalen waarin het de consumentenmarkt wil zijn. En waarin het een producerend powerhouse wil zijn. En dan kan het nu zelf de productielijnen verkiezen. Dus grijp die kans.
Snap hem. Alex?
Ja, dus ik ben het helemaal met Michel eens. Dat autonomie betekent niet een hek om Europa heen. Want dan krijg je allemaal machtsblokken. En daar zitten we juist niet op te wachten. Omdat we denk ik heel nadrukkelijk ook internationaal willen opereren als Europeanen. Sterker, we kunnen niet zonder de rest van de wereld. Denk aan de grondstoffen die we nodig hebben voor alle transities. Daarom bepleit ik ook precies als jij ook altijd voor goede relaties met landen in het mondiale zuiden. Het was mooi dat Van der Leyen daar met de Europese Commissie, voltallige Europese Commissie natuurlijk onlangs naar India ging. Dus zeker nu versneld relaties bouwen met Brazilië, India, Indonesië, Afrikaanse landen. Wat ik nog steeds wel mis, en ik hoor dat bij ondernemers terug en ook veel mensen, jonge generaties, is het enorme belang van perspectief. We worden nu allemaal, zeker in Nederland, een beetje aan de late kant gevraagd om meer weerbaar te worden voor alles wat er nu allemaal gebeurt, geopolitiek. Het is allemaal prima. Die boodschap is denk ik wel aangekomen, dus dat is goed gedaan. Maar ik geloof niet in weerbaarheid zonder perspectief. Ik geloof ook niet in het verhaal van een sterke, zelfstandige Europa zonder een heldere visie waar we met z'n allen naartoe gaan. Dus je kan het allemaal ongelooflijk oneens zijn met wat er nu in het Witte Huis gebeurt. En ik heb daar natuurlijk ook mijn bedenkingen bij. Maar één ding kan je het niet ontzeggen. Hij heeft een bepaalde visie en een strategie daar naartoe. En vervolgens wordt er dan ook beleid daarop op ingezet. Dat doen wij niet. Dus het verhaal van een sterke, zelfstandige Europa op al die terreinen die we hebben besproken. Het is niet helder genoeg, vind ik.
Waar we naartoe willen gaan.
Waar we echt naartoe willen en wat het perspectief is voor jonge mensen, jonge generaties, die natuurlijk nu al heel veel tegelijkertijd om zich heen zien gebeuren, daar natuurlijk ook veel zorgen over hebben, wat natuurlijk begon met corona, maar ook nu met de oorlog en nu ineens rondom noodpakketten en weerbaarheid. Helemaal mee eens, belangrijk dat het gebeurt. Er is denk ik veel meer behoefte aan dialoog, veel meer gesprek. Politici, beleidsmakers, et cetera, met ondernemers, met vertegenwoordigers van de jonge generatie. En om gewoon één concreet voorbeeld te noemen, ik zie gewoon in de Nederlandse media ook, met alle respect, zie ik toch vaak de wat oudere analisten, en ik kijk natuurlijk ook in de spiegel, die vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En dan denk ik, nou, zorg nou iedere avond met die praatprogramma's, zitten er altijd 6 mensen aan die tafel.
Ja.
Zorg er nou gewoon standaard dat er altijd eentje zit als een vertegenwoordiger van de jonge generatie. Of in ieder geval ook eentje die van bijvoorbeeld een internationaal opererend MKB-bedrijf is. Ik hoor dat heel veel terug vanuit jonge generaties en bedrijven die zeggen, ik herken me niet in die praattafels. Want er wordt over ons gepraat, over onze toekomst, onze wereld. Maar wij moeten het allemaal doen.
Ja, ja.
Wij zijn een bedrijf, wij zijn de jonge generatie, wij moeten het werk doen. En niet al die mensen achter een computer in Den Haag. Dus daar zit ook iets echt fundamenteel mis.
Is er een land in Europa, of misschien elders in de wereld, waar ze wel hier actiever, kan je het opnoemen?
Ik vind dat Scandinaviërs het veel beter doen in alle opzichten. Fundamenteel strategisch denken, zeg ik, de Duitsers, Fransen en de Britten. Kijk ook naar hun media. Daar hebben ze het over wat er nu allemaal op Europa afkomt en hoe je daarop moet reageren. Ik adviseer mensen altijd om zondagavond nog Duitse televisie te kijken. En niet in oude taatwoord, maar een goed Duits praatprogramma. En zorg dat je niet in slaap valt, want die kans is wel groot. Maar daar hoor je dingen die je niet op de Nederlandse televisie hoort. Diep, mensen laten elkaar ook uitspreken. En daar hoor je ook goede analyses. Maar de Scandinaviërs, wat die in feite doen, is hun burgers veel meer serieus nemen. En die zeggen, weerbaarheid, dit zijn de gevaren die nu dreigen. Hier heb je een folder. Ja. Iedereen heeft een folder. En dit moet je doen en hier moet je voorbereiden. Wij zitten altijd een beetje van, moet uitkijken. Je moet geen angst aanzaaien, geen paniek zaaien. Dan denk je, neem gewoon mensen serieus. Mensen zijn niet gek. En er wordt natuurlijk enorm geklaagd ook over het huidige kabinet. Nou, lijkt me ook terecht. Dus in die zin, misschien met uitzondering van de buitenlandkant, defensiekant. Maar op andere terreinen wordt er natuurlijk weinig beleid gemaakt. Maar daar is wel nu iets nodig. Dus Europa heeft ook veel meer perspectief nodig en moet dat geven. En daar ligt denk ik de verantwoordelijkheid in Brussel en ook in de lidstaten.
Oké, dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zowel dus bij de commissie, als ik Brussel even zo kan vertalen.
Ja.
En bij de lidstaten zelf, die dus de Coalition of the Willings.
Ja, dus denk ook minder aan instituten. En dus als je steeds het hebt over, laat ik het zo zeggen, niet alle wegen ten aanzien van de toekomst van Europa leiden naar of via Brussel. Maar geloof ik niet.
Nee, snap ik. Michel, kijk jij ernaar?
Ik denk perspectief. Inderdaad, als overheid en als regering moet je alleen maar communiceren naar burgers toe met een heel concreet handelingsperspectief. Dus aangeven, geopolitiek staan de zaken er op het moment niet zo best voor. En er dreigt onveiligheid, er dreigt wellicht zelfs in de komende jaren een oorlog. Mm-hmm. Daar komen we niet zo ver mee. Dus je moet heel concreet maken hoe mensen hier aan bij kunnen dragen. En dan ook in welke capaciteit, afhankelijk van of dat is. Je werkt bij een MKB'er, internationaal opererend MKB'er of als burger. Dat handelingsperspectief is essentieel. En dan vind ik het ook wel leuk dat Alex Scandinavische landen noemt dat inderdaad. Die nemen in de kern hun burgers serieus in het creëren van weerbaarheid. En wel leuk in dat opzicht. Ik ga voor een vak, een onderzoeksvak hier aan de universiteit, met internationale studenten die de regering soms zelfs het land uit wil hebben. Maar in samenwerking met de gemeente Den Haag. een project doen waar we hopen de wijkweerbaarheid te versterken. Ik ben het zelf maar wijkbaarheid gaan noemen.
Mooi.
Dus echt op heel lokaal niveau in een wijk. Hoe kunnen wij die wijk beter voorbereiden als er een oorlog is? En als de overheid niet meer in staat is te voorzien in haar overheidsdiensten. Dan moeten wij uiteindelijk gaan bouwen op sociale structuren die er nu al zijn. Of sociale structuren opbouwen die er nu nog niet zijn. Maar die uiteindelijk noodzakelijk blijken. En daar gaan onze studenten een bijdrage aan leveren. En inderdaad, een integraal onderdeel van dat programma is leren van Scandinavische landen.
Okay.
Dus wat dat betreft vind ik het al heel erg goed dat Alex dit opbrengt. Helemaal eens. Dus handelingsperspectief, alleen maar anxiety tussen aanhalingstekens of urgency kweken is misschien een beter woord. Op het moment dat je ook handelingsperspectief schetst, zo concreet en tastbaar mogelijk. En dat je ook altijd inleeft in iemand met 2, 3 of 4 kinderen.
Ik snap hem.
Die 40 uur per week werfkind naar voetbal moet brengen. Of naar de theaterschool, maakt me niet zoveel uit. En dan per dag een kwartier de tijd heeft om te werken aan de weerbaarheid al thuis. Dan wil je concreet weten, wat moet diegene doen? Waterflessen vullen, misschien hier en daar wat lucifers in huis houden. Of moet hij misschien ook kijken in zijn wijk, hoeveel ouderen wonen hier? En op het moment dat de pleuris uitbreekt, hoe kunnen wij dan zien in het welzijn van deze oudere mensen?
Ja, dat is ontzettend mooi. En dan wordt het ook tastbaar, lokaal. Dan kunnen mensen daar ook invloed op hebben. En dan is het niet ver weg. Dan schets je dus dat positieve perspectief. Want handelen betekent doen. En dat is denk ik de boodschap. Ik ben het helemaal met Michel eens. Er ligt een geweldige kans nu voor ons in Europeanen. Om eigenlijk te werken aan een hele mooie toekomst die gewoon duurzamer is en prettiger om in te wonen. Socialer, eerlijker, et cetera. Maar het is gewoon een kwestie van doen. Op alle niveaus, lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal. En daar heb je natuurlijk wel leiderschap voor nodig. En dat is cruciaal, want ja, ik geloof altijd toch in het mantra. Inspirerende leiders kunnen mensen motiveren en mobiliseren.
Ja.
Dat heb je nu nodig.
Ik snap hem.
En ook leuk, misschien nog hier aan toevoegen. En dan moeten we richting de afronding. Ik zie ook kijk naar de klok, Rajiv. Dat is dat je daarmee sociale cohesie in wijken kunt versterken.
Prachtig.
En dat is geen overbodige luxe. Omdat heel veel jongeren en ook ouderen kampen met eenzaamheid. Buren kennen elkaar niet meer. Het aantal sociale uren van mensen neemt al decennia af. En dat kan hiermee ook wellicht een boost krijgen. Kunnen gelijk nog andere problemen in de maatschappij adresseren. Want de enige wijze waarop wij daar sterker uit kunnen komen, hoe clichématig het ook klinkt, is als we dat samen met z'n allen gaan doen.
Ik snap hem. Nou, misschien hebben deze Trump-tarieven dus toch nog een positieve uitwerking. Dank jullie wel, Michel en Alex. Beste luisteraars, we hebben het vandaag gehad over een heel actueel onderwerp, over de tarieven die Trump heeft ingesteld en al het chaos dat daarna is ontstaan. Wat eigenlijk gedachtegang is, de belangrijkste mensen om Trump heen, wat eigenlijk het idee is om door middel van tarieven voor te zorgen dat Amerika weer herindustrialiseert. Tegelijkertijd de dollar als een reservemunt kan behouden. Is dat überhaupt wel mogelijk? En natuurlijk, wat zou Europa moeten doen? Wat hebben we in de afgelopen jaren gezien, sinds inval in Oekraïne? Wat Europa goed heeft gedaan, maar ook vooral even in tekort is geschoten. De leiderschapsrol die von der Leyen op zich heeft genomen. Ook wel met irritatie. Het heeft wel in de nodige irritatie opgewekt bij de andere regeringsleiders. En eigenlijk hoe de Europa, maar ook Nederland zelf, of de volkeren zelf, Europese volkeren zelf, op lokaal, op wijkniveau, heel veel kan verbeteren. En dan vooral naar de Scandinavische landen zou moeten kunnen kijken. Als een perfect voorbeeld. En dank jullie allen. En ook jullie beste luisteraars. Ik hoop dat jullie ook dit keer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.